Debbie, wat is eigenlijk een veel voorkomende misvatting die gemaakt wordt in de praktijk?
Ik hoor nog wel vaak in de praktijk dat mensen denken van nou, maar die betreffende ZZP'er die heeft meerdere opdrachtgevers, dus dan zal het wel goed zitten. Dan zal het echt wel een echte ZZP'er zijn. Maar ja, zo simpel is het nou helemaal niet. Hè. Je kan ook gewoon als werknemer kan je ook prima meerdere werkgevers hebben. Puur het feit dat je bij meerdere opdrachtgevers of juist bij één opdrachtgever, zoals we net gezien hadden, dat wil nog niet zeggen dat het uiteindelijk dan wel of niet een arbeidsovereenkomst is.
Welkom bij onze special Werken met Zelfstandigen, de podcast van Newtown, waarin we je helderheid brengen in de mist rondom inhuur van zelfstandigen. Steeds vaker lopen organisaties tegen vragen aan. Is de ZZP'er een echte zelfstandige of loop ik zonder het te weten risico's op naheffingen, loondoorbetaling bij ziekte of zelfs pensioenverplichtingen? Vandaag neem je mee in het juridische speelveld, van Deliveroo en Uber tot de nieuwste initiatiefwetgeving. Wat betekenen deze uitspraken voor jouw organisatie? Wat zijn de risico's en vooral, hoe kan ik deze risico's beheersen? Ik ben Ilse Korengel, loonheffingenspecialist bij Newtown. Vandaag jullie host. Bij mij aan tafel zit mijn collega Jessica Talman, ook loonheffingenspecialist. En mijn collega Debbie Hane, arbeidsjurist in ons legal team van Newtown. Welkom.
Dank je.
Met ingang van 1 januari heeft de Belastingdienst weer de reguliere bevoegdheden om te handhaven bij schijnzelfstandigheid. Debbie, wat wordt er eigenlijk verstaan onder schijnzelfstandigheid?
Van schijnzelfstandigheid is sprake op het moment dat je eigenlijk denkt dat er iemand werkt als een ZZP'er, als een opdracht met een opdrachtgever, met een overeenkomst van opdracht. Dat er eigenlijk conform de wet en jurisprudentie sprake zou zijn van een werknemer met een arbeidsovereenkomst.
En wanneer is dan volgens het arbeidsrecht sprake van een arbeidsovereenkomst?
Volgens de wet is er in het kort sprake van een arbeidsovereenkomst als er sprake is van 3 elementen: arbeid, loon en gezag. En als er aan al die 3 elementen voldaan wordt, dan is er conform de wet sprake van een arbeidsovereenkomst. Maar dat is in de praktijk wel wat lastig om het een en ander wel te bepalen, waarbij het vooral wat lastig is omtrent het gezagscriterium.
Ja. Gezagscreëren. Daar gaan we straks ook wat verder op in. Jessica, klopt het dat het voor de fiscale wetgeving voor het begrip werknemer wordt aangesloten dan bij een arbeidsovereenkomst, dus privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Ja, klopt. In de fiscale wetgeving wordt er ook verwezen naar het burgerlijk wetboek wat betreft het begrip arbeidsovereenkomst. Dus in die zin zijn het civiele begrip en het fiscale begrip hetzelfde. Wel heb je in de fiscale wetgeving eigenlijk nog een uitbreiding, omdat er ook fictieve dienstbetrekkingen zijn. Het heeft de wetgever bedoeld om bepaalde situaties specifiek onder de werking van de loonbelasting en bijvoorbeeld sociale verzekeringen te brengen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan meewerkende kinderen of leerlingstagiairs. En die hebben geen doorwerking naar het arbeidsrecht.
Oké, helder. Dus vanuit fiscaal is ook de kwalificatie van arbeidsovereenkomst van belang. En kent zelfs nog aanvullende arbeidsrelaties die worden gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst.
Ja.
Debbie, de Deliveroo-uitspraak is een mijlpaal binnen het thema schijnzelfstandigheid. Kun je ons kort meenemen in de kern van de uitspraak en wat het betekent voor de praktijk?
Zeker. In het Deliveroo-arrest is een toetsingskader geschetst waarbij eigenlijk 9 elementen worden genoemd. Waarbij zou kunnen worden gekeken of dat hier sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst. Belangrijk daarbij is wel dat dus niet 1 element zwaarder weegt of dat het doorslaggevend is. Maar dat je echt moet kijken naar het hele beeld, het totaalplaatje, het zogeheten het holistische toets. Ik zal ook niet alle elementen hierin doorlopen. Mocht je daar meer over willen weten, verwijzen wij je graag naar onze one-pager, die beschikbaar is op onze website. Maar een belangrijk element is wel bijvoorbeeld de inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht. Hebben we het dan over kernactiviteiten? Is het voor iemand anders duidelijk dat op het moment dat iemand daar binnen loopt, zie je dan meteen dat diegene niet bij ons, of in ieder geval niet bij het bedrijf hoort, dat het niet een werknemer is? Gaat diegene ook mee naar bedrijfsuitjes? Neemt hij deel aan de vergaderingen, cursussen, trainingen? Krijgt hij een kerstpakket? Al dat soort zaken die worden wel meegenomen in het gehele plaatje.
Oké. Dus in feite is er een weegschaal en daar worden alle, in dit kader 9 of zelfs meer gezichtspunten opgelegd. En het zou dus ook kunnen zijn dat uiteindelijk het krijgen van een kerstpakket of aanwezigheid op personeelsfeestje de doorslag is dat het dienstverband zwaarder weegt.
Ja.
Persoonlijke arbeid noemde je eerder dat het een van de drie elementen is voor het bestaan van arbeidsovereenkomst. Maar in het Deliveroo-arrest lijkt de Hoge Raad persoonlijke arbeid als kernelement van de definitie arbeidsovereenkomst te reduceren tot een van de mogelijke gezichtspunten voor het bestaan van arbeidsovereenkomst. Kun je dat uitleggen?
Ja, dat klopt. Ten aanzien van de verplichting om het werk persoonlijk te verrichten, wordt er in het Deliveroo-arrest inderdaad gezegd dat dit een van de elementen is. De mogelijkheid om je te laten vervangen is in beginsel niet onverenigbaar met het hebben van een overeenkomst van opdracht of met een arbeidsovereenkomst. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat het bij Deliveroo ging om wel betrekkelijk wat simpele werkzaamheden. Waarbij ook in de praktijk niet zozeer sprake was van echte vervanging. En op het moment dat er wel iemand vervangen zou worden of dan die mogelijkheid gebruik zou maken, kan je dat ook niet echt zien als een verdienmodel op dat moment. Dus de daadwerkelijke betekenis van die vervanging, die was in de praktijk eigenlijk maar gering.
Oké, dank je. Jessica, hoe is de uitspraak van Deliveroo verder door gaan werken in de praktijk?
Voor het arrest van Deliveroo zag je in de praktijk dat er inderdaad meer gewicht werd toegekend aan het verrichten van persoonlijke arbeid. De Belastingdienst had toen nog een modelovereenkomst goedgekeurd op basis van vrije vervanging. Dus op het moment dat de vrije vervanging toegestaan was, kreeg je al redelijk snel de vrijwaring die daarbij bij hoorde. Na de uitspraak van Deliveroo is die modelovereenkomst ook ingetrokken. Toen heeft de Belastingdienst natuurlijk ook onderkend van goed, persoonlijk arbeid of eigenlijk het vrije vervanging is één van de elementen die moeten worden meegewogen. Dus één van de 9 elementen als het ware en niet meer zo doorslaggevend. Die modelovereenkomst is vervolgens ingetrokken. Dus die kan je nu, als je nu een overeenkomst zou willen sluiten, eigenlijk niet opnieuw gebruiken en de vrijwaring genieten puur op het feit dat er sprake is van vrije vervanging.
Oké. In februari 25, dus onlangs, heeft de Hoge Raad ook nog een ander belangrijk arrest gewezen, het Uber-arrest. Debbie, kun je hier wat meer over vertellen?
Ja, en het Uber-arrest, hè, dat kent wellicht de meeste mensen wel. Bij Uber gaat het dan over taxichauffeurs die al dan niet, waarbij de vraag was of dat dit al dan niet werknemers zijn of zelfstandigen. En die vraag die werd dan weer beoordeeld naar aanleiding van ook weer de 9 punten van het Deliveroo-arrest. En daarbij was een van de gezichtspunten ook de vraag hoe dat iemand zich in het economisch verkeer gedraagt. Of dat hij zich ook echt als een zelfstandige gedraagt of als een werknemer. Er zijn ook prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad om duidelijk te krijgen wat voor rol het ondernemerschap daarin speelt. Dus met betrekking tot de kwalificatie of dat er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. En de Hoge Raad heeft daarbij aangegeven dat er geen rangorde is tussen de verschillende gezichtspunten uit de Deliveroo. En dat houdt dus ook in dat het ondernemerschap ook niet per se meer of minder belangrijk is dan al die andere gezichtspunten. Ze kijken dus echt wel naar van nou, hoe gedraagt iemand zich in het economisch verkeer. En daarbij kunnen dus ook elementen buiten de betreffende arbeidsrelatie of de dienstbetrekking daarin van belang zijn. Dus daarmee gaan we echt kijken naar zowel het intern als het extern ondernemerschap.
Oké, en wat was er dan zo nog bijzonder aan deze uitspraak?
Nou ja, het bijzondere in deze was eigenlijk dat uiteindelijk geconcludeerd werd dat hetzelfde type werk, dat zowel gedaan kon worden door een werknemer als door een opdrachtnemer. Dus je kan het eigenlijk niet zien op basis van wat iemand voor werk doet. Dat is niet hetgeen wat doorslaggevend is om het een en ander te kijken. Je moet echt kijken van het hele plaatje waar we het eerder over hebben gehad. Wanneer iemand zich naar buiten toe ook niet gedraagt als een ondernemer, als bijvoorbeeld niet iets doet aan acquisitie, verder geen ondernemersrisico loopt, niet meerdere opdrachtgevers heeft, dan kan het zo zijn dus dat diezelfde werkzaamheden voor de ene werker, de ene taxichauffeur in dit geval, dus wel gezien worden als een zelfstandige, terwijl dat voor een andere gezien wordt als iemand met een arbeidsovereenkomst. En dat maakt het in de praktijk ook wel enorm lastig.
Jessica, heb jij hier nog een toevoeging op?
Nee, Uber heeft eigenlijk in die zin iets meer duidelijkheid geschept, doordat de Hoge Raad echt heeft onderstreept dat ook externe factoren, dus niet alleen factoren binnen de arbeidsrelatie van belang zijn, maar dus ook dat ondernemerschap aan zich als factor net zo zwaar weegt. Dus dat inderdaad geen rangorde is, zoals Debbie eigenlijk zegt. Maar feitelijk heeft Uber dus geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd, maar heeft het in die zin wel onderstreept dat alle factoren van even groot belang zijn.
Ja. Zo, dus als ik het begrijp, kan het dus zo zijn dat twee werkenden die hetzelfde werk verrichten voor dezelfde opdrachtgever, anders worden behandeld op basis van hun ondernemerskenmerken. Dus het heeft enerzijds geeft dat wel weer meer mogelijkheden voor inzet van zelfstandigen, maar maakt het aan de andere kant ook wel weer echt een individuele beoordeling.
Ja.
Wordt er in meer gerechtelijke uitspraken zo verschillend gedacht over eenzelfde type werk, Debbie?
Ja, dat klopt. Dat zien we ook vooral op dit moment in de lagere rechtspraak. Waarbij het ook gewoon het echt wel heel duidelijk is dat het hele Deliveroo-toetsingskader, dat wel goed door de rechters op dit moment gewoon volledig wordt nagelopen. Er zijn ook echt wel uitspraken waarin het een en ander heel duidelijk wordt uitgelegd. Maar het belangrijkste beeld blijft ook echt wel dat er gekeken wordt naar alle omstandigheden in zijn geheel. En dat alles daarin gewoon meetelt. Alle details zijn belangrijk. En als voorbeeld wil ik daarin graag nog een uitspraak noemen van de rechtbank Rotterdam van 20 december van vorig jaar, 2024. Toen ging het over een salesmanager bij een groothandel. Die had daar een overeenkomst gesloten, een zogeheten consulting agreement. En dat ging in eerste instantie ging dat hartstikke goed. Werd hij uiteindelijk ook mede-eigenaar en aandeelhouder in het bedrijf. Op enig moment kreeg ze een woordenwisseling. En toen stopte die betreffende salesmanager met zijn werkzaamheden. En toen was de vraag van, ben ik nu, of in ieder geval de salesmanager stelde, ben ik nu ontslagen op staande voet? En zo ja, klopt dat dan wel? Of was hier toch sprake van een overeenkomst van opdracht? Hier worden dan ook de 9 gezichtspunten van Deliveroo afgelopen. En een interessant aspect hierin is dat de kantonrechter aangeeft dat het feit dat de salesmanager niet meerdere opdrachtgevers heeft. Hij heeft in dit geval maar 1 opdrachtgever. Dat wil niet zeggen, dat doet verder niets af aan het feit dat de salesmanager zich in het economisch verkeer wel verder als een ondernemer gedroeg. Dat zien we dan vooral aan de manier waarop de vergoedingen gedeclareerd worden bij de betreffende opdrachtgever, dus bij die groothandel. Er wordt veel gedeclareerd, ook op basis van de verschillende bedrijven die de salesmanager had. En de salesmanager die had er hier zelf voor gekozen om geen andere opdrachtgevers te hebben. Hoewel hem dat volgens de overeenkomst wel vrij stond. En de kantonrechter oordeelt dan ook dat uiteindelijk het hele totaalplaatje wijst op een overeenkomst van opdracht.
Inderdaad, een interessante uitspraak. En ook zie je hier weer terug hoe individueel die beoordeling is. Dankjewel. Jessica, we wachten eigenlijk al enige tijd op de wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. Deze zou dan een van de 3 elementen gezagsverhouding verduidelijken. De aanwezigheid van werk in dienst van. Wat is dit, hè, de wet VEBAR, en hoe staat het ermee?
Ja, de wet VEBAR was eigenlijk bedoeld om de Deliveroo-gezichtspunten te codificeren. Daar hebben ze eigenlijk een conceptwetsvoorstel voor gemaakt. Vanaf het begin bleek eigenlijk al dat daar veel onduidelijkheid in bleef bestaan, omdat je natuurlijk nog steeds een heel feitelijke toetsing houdt. Was ook vrij veel kritiek op, omdat de wet VEBAR eigenlijk niet de andere knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt. Hè? Dus bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie of innovatie binnen bedrijven. Het originele wetsvoorstel is dus echt geënt op Deliveroo en hield ook nog geen rekening met Uber. Dus toen Uber kwam, is het wetsvoorstel eigenlijk al meteen achterhaald of niet compleet, waardoor er dus nu teruggegaan is naar de tekentafel om hem eigenlijk aan te passen. En daar zitten we nu. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit wetsvoorstel echt wel de duidelijkheid gaat brengen in die zin waar men op hoopt. Want nu is nog steeds veel onduidelijkheid in de praktijk. En daarbij ook de vraag of het überhaupt nog per 1 januari 2026, want dat is het streven, dat hij dan in zou gaan.
Ja. En recentelijk las ik berichten over weer een nieuw wetsvoorstel. Hoe zit dat?
Ja, een aantal politieke partijen hebben initiatief genomen voor een ander wetsvoorstel. Of het is eigenlijk nog niet eens een wetsvoorstel. Het is nu een pre-consultatie, zoals ze dat dan noemen. Dat noemen we de zelfstandige wet. En deze politieke partijen die onderkennen wel dat de Deliveroo-gezichtspunten... dat het nog steeds heel feitelijk blijft, waardoor er best wel veel onduidelijkheid blijft. Vooral het stukje inbedding. Dus inbedding heb je al redelijk snel in een organisatie, zowel als persoon, dus zeker als je daar langer werkt of meerdere uren voor dezelfde opdrachtgever, als het type werkzaamheden dat je verricht. Daar blijft best wel veel onduidelijkheid over bestaan. En deze politieke partijen willen met de zelfstandige wet enigszins wegbewegen van Deliveroo-gezichtspunten en een ander toetsingskader introduceren. Zij staan voor dat er eigenlijk 3 toetsen komen. De eerste toets is de zelfstandige toets. Dus is iemand echt een zelfstandige? Dus hierbij wordt gekeken of iemand zich naar buiten toegedraagt als een zelfstandige. Heeft iemand meerdere opdrachten? Investeert die in de bedrijfsmiddelen? De tweede toets is de werkrelatietoets. Dus zijn er belemmeringen om als zelfstandige te werken? Werkt iemand uit vrije wil als zelfstandige? Wat is de mate van vrijheid over het type werkzaamheden dat er verricht wordt en hoe? En de laatste toets die ze aan zouden willen leggen is het sectoraal rechtsvermoeden. Omdat je in bepaalde sectoren is er een hoger risico op schijnzelfstandigheid. Dus denk aan het tegengaan van arbeidsmigranten die werken in constructies als ZZP'ers.
En denk jij dat dit wetsvoorstel dan wel de duidelijkheid brengt waar we eigenlijk naar op zoek zijn?
Ja, daar heb ik wel mijn twijfels bij, eerlijk gezegd. Want zoals ik zeg, de tweede toets is de werkrelatietoets. Naar mijn mening lijkt dat nog steeds heel erg op de Deliveroo-gezichtspunten. Dus je gaat opnieuw die punten aanleggen om eigenlijk naar de werkrelatietoets te kijken. Dus ja, ze hebben het terugprobeerd te brengen naar 3 toetsen. Maar het lijkt naar mijn mening meer van je hebt 3 toetsen. En binnen die drie toetsen kijk ik nog steeds naar 9 afzonderlijke toetsen, zal ik maar zeggen.
Debbie, denk jij hier ook hetzelfde over?
Ja, ik denk het blijft gewoon wel lastig om het een en ander in een wettelijk kader te proberen te vatten. Of dat hier nou sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. En dat blijft dus ook in de discussie, of in de politiek ook wel echt onderdeel van discussie. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er uiteindelijk van dit wetsvoorstel, of ja, bijna wetsvoorstel, tevoorschijn gaat komen.
Ja, we gaan het afwachten. Richting de zomer weten we ook weer meer. Stel nou dat een opdrachtgever het verkeerd heeft ingeschat. Wat zijn dan de risico's bij een herkwalificatie van overeenkomst van opdracht naar een arbeidsovereenkomst? Debbie, kan je ons meenemen in de juridische risico's?
Zeker. Het kan echt wel verschillende gevolgen hebben vanuit juridisch oogpunt. Dan hebben we het bijvoorbeeld ook over het wettelijk minimumloon. Dan zal dat meestal bij een ZZP'er nog niet zozeer het probleem zijn. Maar denk ook aan dat er vakantiegeld moet worden uitbetaald. Er worden vakantiedagen opgebouwd. Maar vooral ook belangrijk, loondoorbetaling bij ziekte. Er moet in principe minimaal 70% loondoorbetaald worden bij ziekte. En tijdens de ziekte geniet men ook nog een ontslagbescherming. We hebben in Nederland een gesloten ontslagstelsel. En ook die ontslagbescherming, die zou je dan ook als uiteindelijk geconcludeerd wordt dat je toch niet een overeenkomst van opdracht hebt, maar een arbeidsovereenkomst, dan is ook dat van toepassing. En daarnaast moeten we ook niet vergeten dat er een mogelijkheid is dat er ook een cao van toepassing kan zijn op jou als uiteindelijk dan toch arbeidsovereenkomst en werknemer. Dat kan dus gevolgen hebben voor verlof, maar ook onkostenvergoedingen en toeslagen. Maar denk ook aan een mogelijk verplicht bedrijfstak pensioenfonds wat erbij komt kijken. Dat graag nog even de pensioenpremies die achterstallig zijn komt innen. Daar komen we ook nog later terug over in onze volgende aflevering.
Ja, klopt. En je zei net, hè, mogelijk een cao van toepassing is. Stel, het uurtarief in de overeenkomst van opdracht is €120 wat opgenomen is. En er is een cao van toepassing. Wordt dan bij een herkwalificatie aangesloten bij cao-schaal? Of toch bij het uurtarief zoals in de overeenkomst van opdracht staat?
Ja, dat ligt allereerst ook even aan de betreffende cao. Maar in veel cao's is er sprake van een minimumkarakter waarbij je in het voordeel van de werknemer kan afwijken. En als dat het geval is, dan kan het inderdaad zo zijn dat bij een herkwalificatie uitgegaan wordt van het uurtarief als zijnde het uurloon voor de werkzaamheden die verricht zijn. Als voorbeeld daarvan zien we ook een uitspraak in juli 2024 waarbij een intensivist in het ziekenhuis werkte. Daarbij werd uiteindelijk geoordeeld dat hij toch een arbeidsovereenkomst had. Alleen dat betreffende uurloon lag vrij hoog, in ieder geval het uurtarief in eerste instantie. Maar factoren zoals het hebben van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het ziekenhuis dat bepaalt welke regels er zijn om te werken, op welke dagen, op welke tijden, welke locatie. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat het wel gezien werd als een arbeidsovereenkomst. En het gevolg daarvan was dus ook dat het uurtarief gezien werd als het salaris. Waarbij dus voor het ziekenhuis betekende dat zij nog zo'n 100.000 euro moesten betalen aan achterstallig loon.
Zo, ja, dat kan dus groot oplopen in cijfers. Dus het is dus mogelijk, ondanks een lagere cao-schaal geld, dat je toch aansluit bij het hoge uurtarief op basis van overeenkomst van opdracht.
Ja.
Goed. Jessica, wat zijn de fiscale risico's bij een herkwalificatie?
Ja, als er sprake is van herkwalificatie, dan wordt de opdrachtgever natuurlijk als werkgever aangemerkt en de werkende als werknemer. Nou, tot 1 januari 2025 gold het handhavingsmoratorium vanuit de Belastingdienst. Wat feitelijk betekent dat de Belastingdienst nog niet echt navorderde vanuit de loonbelasting of de sociale premies. Tenzij er sprake was van kwaadwillendheid, dan kunnen ze in principe verder terug dan dat. Voor de werkgever betekent dat natuurlijk in eerste instantie dat er wellicht sociale premies afgedragen moeten worden. Voor de werkende betekent het dat hij de fiscale voordelen die hij genoot als ondernemer, dus bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek, de startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en dergelijke, verliest. Met terugwerkende kracht, omdat hij als werknemer wordt behandeld. Het handhavingsmoratorium geldt wel alleen voor de loonheffingen en eigenlijk de sociale premies en niet voor andere middelen. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en pensioen je niet vastzit aan de datum van 1 januari 2025 wat betreft het navorderen. Zoals gezegd komen we daar voor pensioen eigenlijk uitgebreid op terug in de volgende podcast. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de rechtspraak terugkomen. Dus een klein voorbeeldje, in 2024 is er een uitspraak geweest van de rechtbank. Dat ging over een beveiliger waar een boekenonderzoek is geweest en waarvan de Belastingdienst toen ook concludeerde dat hij eigenlijk een werknemer was. En deze, nu dus werknemer, heeft toen met succes een transitievergoeding gevorderd bij zijn kennelijk werkgever, wat dus eigenlijk geen opdrachtgever was. En daarin zie je dus ook dat dus ook voor 1 januari 2025 wel degelijk consequenties kunnen optreden. Ja, los van het stukje loonbelasting en sociale premies.
Ja, dus het kan naast dat het hoge kosten zijn voor de werkgever, kan een eventuele herkwalificatie ook voor de zelfstandige zelf kosten opleveren, omdat hij niet bepaalde aftrekposten terug moet betalen.
Ja, precies.
Ja. En hoe zit dat eigenlijk met boetes?
Ja, goede vraag. Kijk, in 2025 is de Belastingdienst weer begonnen met handhaven. Ze hebben wel gezegd dat ze dat terughoudend doen, of in ieder geval niet met gestrekt been erin gaan. Dat betekent ook dat ze in principe geen boetes opleggen nog in 2025. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je daadwerkelijk stappen zet om het goed in te regelen. En dat je als opdrachtgever / werkgever dus wel controleert hoe je arbeidsrelaties zijn en of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Vanaf 2026 zal de Belastingdienst daar wel wat strikter in optreden, is de verwachting. En zullen ze eventueel wel boetes kunnen opleggen op het moment dat je dat daar niks mee gedaan wordt. Ja, dat kan wel al gauw oplopen tot ruim 5500 euro boete per overtreding. En bij opzet of grove schuld kan je te maken krijgen met een navordering van 100% van de niet betaalde belasting.
Dat wil je zeker voorkomen. Maar voor 2025 dus wel nog een zachte landing.
Juist, ja.
Ja. En is het mogelijk om risico's te beperken of wellicht te vermijden door een ZZP'er niet rechtstreeks, maar indirect via het tussenkomstbureau in te huren?
Ja, in de praktijk leeft inderdaad wel de opvatting dat bij indirecte inhuur, zoals we dat noemen, dan de risico's vermeden worden. Dat is niet helemaal zo, dat vraagt wel enige nuancering. Je zal allereerst moeten kijken wat voor type indirecte inhuur je hebt. Je hebt allereerst bemiddeling. Bij bemiddeling adviseert of faciliteert de derde partij eigenlijk de opdrachtgever en de ZZP'er. Dus hij is daar verder geen partij bij. De opdrachtgever en de ZZP'er sluiten uiteindelijk het contract. Dus de derde is eigenlijk niet juridisch verantwoordelijk voor de tussenliggende afspraken. Dat betekent dus ook dat het risico van eventuele schijnzelfstandigheid vooral bij de opdrachtgever terechtkomt en niet zozeer bij de derde. Dus je kan je dan ook niet makkelijk verschuilen achter een derde van, nou ja, jij hebt het geregeld, dus het risico ligt ook bij jou. De tweede vorm is tussenkomst. Hierbij sluit de derde partij eigenlijk een overeenkomst met enerzijds de ZZP'er en aan de andere kant met de opdrachtgever. Dus daar zit die juridisch wel verantwoordelijkheid bij de derde partij. Op het moment dat de ZZP'er onder leiding en toezicht van de opdrachtgever gaat werken, kan je dus wel krijgen dat dat gekwalificeerd wordt als detachering. En dan wordt de derde gezien als de werkgever van de gedetacheerde werker eigenlijk. En dan heb je dus wel dat het risico eerder bij de derde terechtkomt dan bij de eigenlijke opdrachtgever.
Goed, dus het indirect inhuren via een partij is dus niet altijd slim. Of in die zin, het indirect inhuren via een derde partij lijkt dus soms een slimme manier om risico's te vermijden. Maar dat is toch zeker niet zonder nuance. Hè? Je moet goed kijken naar,
precies,
feitelijk, net als wat je net noemde bij bemiddeling, stapt welke partijen sluiten uiteindelijk de overeenkomst en hoe lopen de geldstromen. En bij tussenkomst zie je dan dat het bureau wel daadwerkelijk ertussen zit geschoven en enige bemoeienis heeft.
Ja, precies.
Debbie, wat is eigenlijk een veel voorkomende misvatting die gemaakt wordt in de praktijk?
Ik hoor nog wel vaak in de praktijk dat mensen denken van, nou, maar die betreffende ZZP'er, die heeft meerdere opdrachtgevers, dus dan zal het wel goed zitten. Dan zal het echt wel een echte ZZP'er zijn. Nou ja, zo simpel is het nou helemaal niet. Hè? Je kan ook gewoon als werknemer kan je ook prima meerdere werkgevers hebben. Puur het feit dat je bij meerdere opdrachtgevers of juist bij één opdrachtgever, zoals we net gezien hadden, dat wil nog niet zeggen dat het uiteindelijk dan wel of niet een arbeidsovereenkomst is.
Ja, hele goeie. En Jessica, heb jij nog een voorbeeld?
Ja, wij zien wel veel in de praktijk dat opdrachtgevers niet zo zwaar tillen aan dat kerstpakketje die ook aan het ZZP wordt gegeven, het personeelsfeestje waar ze dan ook aanwezig zijn. Want het moet toch eigenlijk allemaal wel kunnen en dat is eigenlijk maar een klein dingetje in het geheel. Maar wij onderstrepen wel het belang dat dat wel echt belangrijk is om daarvan weg te blijven. Want hoe meer je eigenlijk de werkenden hetzelfde gaat behandelen als je eigen personeel, des te moeilijker wordt natuurlijk de discussie om aan te tonen dat iemand echt zelfstandig is.
Ik hoor in de praktijk ook wel dat als sprake is van een opdracht met een resultaatverplichting, dat er geen risico is op schijnzelfstandigheid. Jessica, kan jij nog aangeven waarom dat een misvatting is?
Ja, vanuit de beoordeling of de opdracht door een zelfstandige kan worden uitgevoerd, is niet doorslaggevend of er sprake is van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is aan zich wel kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst. Eigenlijk ook omdat je dan vaak niet echt een afgebakend project hebt of één doel waar naartoe gewerkt moet worden. Maar het is zeker niet zo op het moment dat er in de overeenkomst van opdracht staat dat er een inspanningsverplichting is, dat je dan per definitie werknemer wordt. En andersom dus ook niet als het eigenlijk wel een resultaatsverplichting is, dat je dan per definitie gevrijwaard bent en zeker als zelfstandige wordt gezien. Dus er blijft nog steeds een afweging van de vele factoren die we eigenlijk nu besproken hebben. En dus heel feitelijk van aard wat betreft de beoordeling.
Ja, dankjewel. Helder voor mij wat meer over het juridische speelveld. Dankjewel Jessica en Debbie. Wil je nou weten of jouw organisatie risico loopt of hoe je de juiste stappen zet bij inhuur van zelfstandigen? Download dan onze whitepaper te vinden op onze website www.newtone.nl/zzp. Hierin, in de whitepaper, is een heldere checklist opgenomen met praktijkvoorbeelden en concrete tips om jouw organisatie compliant en toekomstbestendig te maken. In onze volgende aflevering duiken we in de pensioenrisico's en hoe de Belastingdienst sinds 1 januari weer handhaaft. Graag tot dan!